We zouden eigenlijk met Paul Vugts, want die komt hier langs deze week, in mijn werkkamer afspreken. Maar toen had hij een spoedklus, dus moest het verzetten. En nou is hij zo aardig om hier op zondagmiddag te komen. Maar wel thuis aan de keukentafel.
Wat wil je van hem weten?
Ja, ik vind Paul is echt een zuurstofgever, want Paul is al heel lang misdaadverslaggever, volgens mij al 30 jaar. Maar wat ik heel bijzonder vind, hij is niet alleen maar bezig met het verslaan van misdaad, maar vooral ook de achtergrond. Hè? Dus hij kijkt altijd met een brede blik en is dus ook eigenlijk een hele menselijke misdaadverslaggever. En ik wil het heel graag met hem hebben over, als we het dan hebben over het verbeteren van de veiligheid, het voorkomen van misdaad, moeten we dan investeren in onderwijs of harder erop in repressie?
En hoe hou je cynisme buiten de deur?
Zeker, want dat vind ik ook knap. Hij is 30 jaar misdaadverslaggever geweest, is zelfs ernstig bedreigd en is nooit cynisch geworden.
En hij staat al voor de deur.
Dan moet hij niet
even, even bellen, Paul. Daar is hij.
Goedemiddag, wat fijn dat je er bent.
Ja, dank voor de uitnodiging.
Ja, ontzettend leuk. En dank dat je hier op zondag wilde komen.
Uiteraard. Het is een belangrijke podcast, hoor. Dus daar moet ik ruimte voor maken en tijd.
Ja, die wilde je niet missen. De hond is er ook. Niet bang voor honden, Paul?
Nee,
hoor. Okay. Ook geen reden om bang te zijn voor pijken. Jij mag daar zitten, Paul.
Yes.
Aan de kop van de tafel tegenover Marjolein. Aan het kleedje met citroenen. Succes jullie allebei.
Vrolijk.
Wat zeg je?
Vrolijk kleedje.
Daarom, positief, zuurstof. Nou ja, Marjolein Optima Forma. Jij gaat de intro doen. Leuk dat Paul er is. Succes, jongelui.
Heb je dat ook? Dat je soms snakt naar iets positiefs? Polarisatie in het politieke debat, klimaatcrisis, het aantal daklozen wat stijgt en zelfs kinderen die op straat moeten leven. Het beneemt je de adem. En wat dan helpt is om te luisteren naar mensen die hoop brengen, die nog zuurstof in onze samenleving blazen. En vandaag spreek ik, en daar ben ik heel blij mee, met misdaadverslaggever Paul Vugts. Paul is al bijna 30 jaar misdaadverslaggever voor het Parool. En hij schreef ook meerdere boeken over de Amsterdamse onderwereld en bijvoorbeeld ook over de Hells Angels. Hij is een misdaadverslaggever die uniek is omdat hij met een veel bredere blik kijkt naar wat met die misdaad samenhangt, de rechtsstaat, kwetsbare jongeren. En dat vind ik heel inspirerend, dat hij altijd oog blijft houden voor de menselijke kant en het slachtofferschap van de criminaliteit. Dus Paul, heel veel dank dat je er bent.
Heel graag.
Ik heb veel te vragen, maar mijn eerste vraag is altijd, wat gaf jou de afgelopen week zuurstof?
Nou, dat is toevallig iets wat wel samenhangt met een van de belangrijke onderwerpen die we gaan bespreken. Dat was de herlancering van een vrijwilligersproject waar ik aan mee doe, Tieners achter tralies. Ja. Tieners achter tralies is, dat weet jij ook als wethouder onderwijs, denk ik, een leerproject. Een project dat we ooit, denk net 2020, hebben mijn toenmalige collega Maarten van Dun, collega als misdaadjournalist bij het Parool, en rechtbanktekenaar en all-around kunstenaar Alois Oosterwijk hebben toen een project gemaakt. Dat is een project dat staat zowel online, www.tielersachtertralies.nl, als is een boekwerk. En dat is bedoeld om in de lessen burgerschap op middelbare scholen kinderen aan de hand van waargebeurde verhalen te laten voelen dat het altijd misgaat als je het pad van de misdaad opgaat.
Dat het snelle carrière lijkt.
Ja, snel geld bestaat niet en het eindigt in hout of steen, in de kist of in de cel. Maar dan proberen we show, don't tell, dus dat niet te zeggen tegen die kinderen, maar ze laten het doorvoelen door, er is een hoofdstuk bijvoorbeeld over straatbendes. En dan leggen we helemaal uit aan de hand van een waargebeurde casus in Amsterdam-Noord, in de bannen, hoe zo'n bende ontstaat, hoe ontwrichtend het is, maar vooral hoe de hoofdrolspelers uiteindelijk aangepakt worden door politie en justitie en in de grote problemen terechtkomen. En ook hun families. Dat slaat vaak wel aan dat die families, moeders, heel erg in de problemen komen. Nou ja, zo is er ook een hoofdstuk over explosieven leggen, heel actueel. Zo is er een hoofdstuk over heel jonge jongens die bij liquidaties betrokken raken. Nou goed, dat was een groot project en dat hebben we, dat is uitzonderlijk voor journalisten natuurlijk, in samenwerking met justitie, met het Openbaar Ministerie, opgezet. Het plan was, wij zouden het maken en justitie zou zorgen dat het in heel Nederland
in de klas kwam.
in de klas kwam. En helaas is het eerste wel gebeurd. De tweede is een beetje stroperig en corona kwam. En ik denk dat het heel goed via www.tiedersachtertradies.nl ook op afstand gebruikt had kunnen worden. Maar goed, het is een beetje verzand. Maar nu komt dat wat me zuurstof geeft. Dat we met een hele Amsterdamse delegatie in Rotterdam waren om dit project nieuw leven in te blazen deze week. En dat komt met name doordat Diana Sardiou. Diana Sardiou is een moeder die vroeger een zoon had die in de top 600 van jonge criminelen kwam hier in Amsterdam.
Een top 600, dat waren de, nou, veel plegers,
ja,
toch?
Van high impact crimes,
ja,
zoals
het dus niet altijd de grootste criminelen, maar wel die heel snel heel erg veel carrière aan het maken waren.
Ja, veel geweld, vooral ook. Ja. En haar zoon werd toen gerekend dat hij top 600. Nou, dat betekent niet alleen dat de politie je deur eruit trapt en hem komt arresteren. Maar zij, door die top 600 kwam ze in een web van hulp en straf. En dat is ook de bedoeling. En zij heeft me ooit verteld, eind 2017, in een interview met het Parool. Ik wilde heel graag een top 600 moeder interviewen om te vertellen hoe dat dan was. Ja. En toen vertelde ze hoe het in het begin alleen maar meer ellende werd. Dat instanties langs elkaar heen werkten. Dat ze helemaal psychisch ook er doorheen ging. En de andere zoon en de dochter ook enorme problemen kregen.
Ja, want de gedachte was, we gaan niet alleen maar straffen, maar we gaan ook helpen met ook het gezin helemaal ondersteunen.
Met een selectie van meer dan 40 instanties die erbij betrokken waren. Maar bij haar ging het eerst helemaal fout, maar er was een hoopvolle maar. Uiteindelijk kreeg ze een goede regisseur op de hulp, die samen met haar, en niet over haar, maar samen met haar en haar gezin, ging schiften. Dit wel, dit niet, dit kan helpen, dat niet. En toen is het een stuk beter met haar gegaan. En inmiddels is zij, ik heb haar toen geïnterviewd en toen kreeg ze heel veel aandacht. En toen is uiteindelijk een stichting opgezet. De Moeder is de Sleutel, dat is haar stichting.
Ja, ik ken het heel goed.
En via die stichting, zij zei nu over ons project Tieners Achter Tralies de tijd van, goh, ik vind het zo'n prachtig project, maar het is eigenlijk een beetje doodgebloed. En daar had ze natuurlijk volledig gelijk in. En zei ze, kan ik niet, mag ik daar niet mijn schouders proberen onder te zetten? En zij heeft een heel netwerk, politie, justitie, hele goede mensen, maar ook tot in Den Haag, ook hier in Amsterdam, verschillende lagen en ook Rotterdam dus. En zij is de boer opgegaan en er zijn inmiddels ook extra films erbij gemaakt, video's. En we zijn nieuwe verhalen erbij aan het maken om het weer te actualiseren. En dat project, het krijgt nu een hele nieuwe boost. En ik was bijna gekomen in de hoodie die ik van haar heb gekregen. De Tieners Achter Tralies hoodie. Maar omdat ik hierna nog ergens anders naartoe moet, past dat niet echt bij mijn volgende afspraak.
Maar wat een goed verhaal. Wat mooi.
Ja, en ik heb er heel veel zin in, omdat, zoals je al zei, ik ben natuurlijk misdaadverslaggever. Dat gaat over Ridwan Taghi, Willem Holleder, Bolle Jos, ellende, explosies. Maar wat ik heel interessant ook vind, is de achterkant van die jongeren.
Ja, waarom, want dat is zijn het zo? Wel tieners achter tralies. Ja. Hè? Je zegt, ik krijg er zuurstof van, maar het is ook heel verdrietig.
Het is super verdrietig. Ja. En ik kom ook bij mensen thuis, als die dat willen. Niet iedereen wil dat, maar ik heb wel contact met moeders bijvoorbeeld, van wie een zoon is omgekomen door geweld. Of juist die er getuige van is geweest, of slachtoffer van is geweest.
Hoe gaat het nu met haar zoon?
Met haar zoon gaat het heel goed. Hij is binnen die stichting en gekoppeld aan die stichting ook een soort hulpverlener. En hij is kickbokstrainer geworden. En zo. Het is echt een hele leuke vent. Jonge man inmiddels natuurlijk. Die was er ook bij in
Want
Rotterdam.
Hoe oud was hij toen hij zo in de top 600
terugkwam? Ja, echt wel een tiener. Ik denk 16, 17 of zo. Dat weet ik niet precies, maar zoiets.
Ja, vaak en jongens waarvan ik denk, ze zaten een paar jaar geleden nog op de basisschool.
Ja, nee, maar hij was ook, het was ook echt een jongen, echt wel. En nu is de jonge man. Maar hij is ook helemaal het goede spoor op. En de rest van het gezin ook. En je ziet, en Diana Sardiou is echt de moeder van de moeders, noem ik haar inmiddels. En
De moeder is de sleutel.
Ja, de moeder is de sleutel. En dat is natuurlijk niet voor niks die term die zij heeft bedacht voor haar stichting. De moeder is soms ook de sleutel. En wat zo ellendig is, moeders krijgen vaak een beetje de schuld. En vaders. Moeders krijgen vaak een beetje toch de scheve blik van, hey, de zoon,
je hebt je kind niet goed opgevoed.
Met die zoon is het fout. Dat zal wel ook aan slechte opvoeding hebben gelegen. Terwijl sommige moeders, niet per se Diana, maar wat ik bij moeders vaak zie is, die zijn bijvoorbeeld in Amsterdam-Zuidoost aan het struggelen en hebben twee, soms drie baantjes om de boel bij elkaar te scharrelen. Armoede. Je komt in soms huizen waar eigenlijk bijna alle deuren een gat hebben van dat er geweld is geweest, dat er alleen maar één meubelstuk heel is. Dat is een enorme flatscreen aan de muur. Die staat om 10 uur 's ochtends aan. Ik bedoel, het is een beetje
een
clichébeeld.
En er is veel criminaliteit.
Er is
dus de kans dat je ermee in aanraking komt is ook veel groter.
Het is hier waar jullie wonen is de kans heel stuk kleiner dan daar waar je in Zuidoost woont. Of in Nieuw-West. Of waar dan ook in Rotterdam, Utrecht, Den Haag, in Schilderswijk. Ik noem maar een dwarsstraat. Ja. Utrecht Overvecht. En het gemak waarmee soms de gemiddelde mediaconsument, want dat is toch mijn afnemer, daaraan voorbij lijkt te gaan. Dat vind ik problematisch en stuitend. Dus daar probeer ik dan ook wel aandacht aan te besteden. Van wacht eens even. Die moeder kan ook de sleutel zijn, zoals dat heeft Diana bedacht. Maar kan in elk geval ook een sleutelrol spelen. En is niet per se onderdeel alleen maar van het probleem. Moet door de overheid, als er ingegrepen wordt, als partner worden omarmd om te kijken als dat kan. Hè? Om te kijken of ze onderdeel kan zijn van de oplossing.
En werkt het nou? Hè? Want jullie gaan met dat project, gaan jullie dus naar scholen toe. Tenminste, dat is tot nu toe te weinig gebeurd. Dat moet dus veel meer gebeuren.
Ja, en dat gaat Diana ook veel meer doen. Want ik heb gewoon een fulltime baan. Ja. Dus voor mij is het een vrijwilligersproject, zeg maar, daarnaast. Ja. Ik heb het ook wel zelf gedaan. En het heeft in klassen echt wel impact. En wat een beetje de truc is die we proberen bij elk hoofdstuk. Het zijn 10 hoofdstukken nu. Wij gaan er meer bij maken. Dus thematisch. Dus dan kun je kiezen welk thema past bij deze groep, deze klas of deze aula vol kinderen. En aan het eind zitten er vragen bij die bedoeld zijn om discussie op gang te brengen. Dus bijvoorbeeld over de jeugdbende in de buurt, in de Badden-Noord. Dan is er een van de vragen. Zou je het nou stoer vinden als mensen bang voor jou zouden zijn en jouw vrienden? Ja. Zou je dat een goed gevoel geven?
Goeie vraag.
Ja, nou en dat je merkt dat die kinderen op gang brengt. Of bij een heel heftig hoofdstuk over een heel jonge gast die bij liquidatie betrokken waren. Zou jij nog samen willen voetballen met een vriend die betrokken is geweest bij een moord? Snap je dat je het heel dichtbij haalt bij bij die kinderen? En je merkt dat vind ik de kracht ervan. En dat horen we ook van docenten die het wel hebben gebruikt. Dan heb je echt in de wat vroeger maatschappijleer heette en nu burgerschap, geloof ik, over 2 jaar heet het vast weer anders, want die namen worden altijd aangepast. Maar kijk, en ik zeg niet dat we hier iets mee gaan oplossen, maar als je toch 1 of 2 jongens zou kunnen weerhouden van het verkeerde pad, nou, is meegenomen toch?
Ja, en dat ze zich dus kunnen uitspreken, want wat is het antwoord dan op die vraag van vind je het stoer als ze bang voor je zijn?
Nou, uiteindelijk je ziet het denken in de hoofd op gang komen. Uiteindelijk is het antwoord natuurlijk nee, dat wil natuurlijk eigenlijk niet. Maar bijvoorbeeld ook, hinten we daarna. Stel je hebt een bom gelegd, een explosie veroorzaakt. Realiseer je dat de schade 60.000 euro kan zijn. En weet je wie dat gaat betalen uiteindelijk, als je minderjarig bent? Je moeder. Ja. Nou kijk, en als je... Er zit ook een film bij, die is prachtig. Je moet maar gaan kijken. Het is nu net af. Maar die film die is gemaakt in de Amsterdamse rechtbank. De rechtbank heeft ook meegewerkt daaraan. En dan zie je een jongetje, echt wel 14, 15, die moet voorkomen voor de rechtbank omdat hij een bom heeft gelegd. En achter in de zaal zit zijn moeder. En die moeder is gekomen met haar nog jongere dochtertje, want geen opvang. En ze komt helemaal zenuwachtig bij die rechtbank aan. Dat enorm statige pand. En dat is heel imponerend, maar ook intimiderend als je daar komt. En je ziet die moeder en die heeft een brief gekregen die ze niet goed begrijpt. En ik moet hier zijn, want het is verplicht. Maar wat kom ik hier doen? Wat is mijn rol? En nou ja, dan is er een officier van justitie die te streng doet. En een rechter die dan uiteindelijk haar over het hoofd van haar zoon heen een vraag stelt. Wat vindt u ervan dat u hier bent? Maar eigenlijk weet je kunt daar die verwijtende toon in horen. En ze wil die zoon omhelzen, maar het mag niet van de beveiliging. En, nou ja, en dan zie je dat verdriet van die moeder. En dat is dan die film geworden. Die jongens, die zien de, en meiden en andere moeders. Die
zien zo'n film. Moeder eigenlijk.
We gingen, ja, en we presenteerden dit in Rotterdam. En de burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, die zat op de eerste rij. En die brak in tranen uit bij die film. Omdat het, we proberen het zo niet... Juist niet romantiserend, maar juist laten zien hoe pijnlijk het is, snap je?
En kijk, echt menselijk.
Ja, en het probleem van vaak preventieproject. Stel, een ex-crimineel komt in de klas. Dan is het onbedoeld, romantiseert hij soms toch nog hoe het was. Dan zegt hij, ja, vroeger had ik in twee uurtjes 5.000 euro. En,
heeft iets cools.
Ja, maar uiteindelijk is dat helemaal geen manier van leven. Ja. Die kinderen horen alleen 5.000 euro, 5.000 euro. En die stoppen met luisteren. Dat heeft soms niet al het idee. En bij ons, wij proberen die kinderen erin te trekken, door het verhaal heen, met dat ze aan het eind buikpijn hebben van dit moeten we niet doen. Nou goed, helpt het, helpt niet. We proberen het en het is denk ik de poging waard. Ja.
Nou, en je laat erin ook heel veel zien over wat nou de context is. Hè? Dus een criminaliteit of misdaad staat nooit op zichzelf.
Nee.
Het heeft Het heeft een omgeving.
Het heeft letterlijk een omgeving, een buurt.
Het heeft een geschiedenis.
En het heeft, nou ja, dat van dat 60.000 euro moeten betalen door die moeder. Dat hoorde ik van, ik moest een keer, toevallig ook op een zondag, in de buurtrechtbank in Amsterdam-Zuidoost. Fantastisch project, maar heel laagdrempelig. Dus aan een gewone tafel rechtspraak, kleinere zaken.
Buurtrechtbank, dus een rechter in de buurt die gewoon ook ter plekke het probeert op te lossen met de buren.
Zowel
met
kleine strafzaken als kleine schuldzaken bijvoorbeeld, mensen met schulden. En dan zitten daar hulpverleners bij en dan proberen het inderdaad oplossen. Niet alleen straffen, maar ook proberen duurzaam dat op te lossen. Nou ja, ik mocht daar een praatje houden in het weekend met allemaal studenten van de VU als gehoor. En een buurtrechter en die zei, wat zo fijn is aan jouw project. Je moet dat benoemen van dat die moeders uiteindelijk dus. Ik zie dat als rechter, ik leg dat op met pijn in mijn hart. Dat die moeder de schade moet betalen. En natuurlijk, mensen hebben schade. Maar ik geef verzekeraar, gaat dat dekken of helpen. Dus dat, en dan heb je iemand die probeert te struggelen. Eindjes aan elkaar probeert te knopen. En die krijgt even bam.
En de relatie tussen moeder en kind gaat daardoor ook stuk?
Ja, en de relatie tussen de verschillende kinderen in het gezin soms. Want het is, jongere broertjes gaan of opkijkend tegen hun broer mee in de malaise. Of juist dat broertje met wie het misgaat, raakt geïsoleerd en gaat nog weer verder. Buiten erkenning zoeken bij de verkeerde mensen, de verkeerde rolmodellen. Drugs uithalen in de zeehavens, ik noem maar een paar zijstraten. Daar hebben we ook een hoofdstuk over. Het uithalen van drugs is een enorm probleem. Dan zijn die jongens soms 16, 17, 18, die hebben via Snapchat een opdracht aangenomen, of ze wilden geld verdienen. En ze zitten in een busje en ze weten amper wat ze gaan doen. Maar ze gaan naar een haven om daar in een container te slapen. Tot de container waar drugs in zit is gearriveerd. En dan moeten ze met het gevaar van eigen leven die drugs eruit halen en zo. En dat zijn ook gewoon jongens uit onze eigen wijk hier. Dat vind ik belangrijk. Het is onder je ogen.
Nou precies, onze eigen wijken. Maar jij wijst er ook heel vaak op dat we ons minder bekommeren om kinderen uit sommige wijken dan andere wijken.
Ja.
Toch?
Ja.
We hadden laatst contact omdat je een hele mooie column had geschreven over Rivaldo.
Ja, zeker.
Misschien moet je het zelf maar vertellen. Een jongen uit Zuidoost.
Ja, nou ja, het is super tragisch. Een jongen uit Zuidoost, zoals er te veel jongens uit Zuidoost zijn die dit gebeurt. Dat was een stom conflict, iets met een ketting. Waarschijnlijk een gouden ketting. En Rivaldo wordt doodgeschoten bij het voetbalveldje in Holendrecht. Holendrecht is niet het gelukkigste stukje van Amsterdam-Zuid. Prachtige wijk op zich, de stenen. Maar heel veel problemen achter de gevels.
Ja, en veel armoede, veel eenoudergezinnen.
Zeker. En Rivaldo is doodgeschoten. En dat is natuurlijk afschuwelijk. Een jongen van 17. Een paar jaar eerder is er ook een jongen van 17. Om helemaal niks. Met ook weer zo'n omgebouwd gasalarmpistool doodgeschoten. Waar zijn broertje van 14 naast stond. Die jongen die doodgeschoten was ook 17. En het gebeurde dat drie weken later die verschrikkelijke moord op Lisa is gebeurd.
Vlak daarbij.
Vlak daarbij. Ook vlak bij de Amsterdam Johan Cruijff Arena. En Lisa, dat weten veel mensen wel, was met haar vriendinnen in de Amsterdamse binnenstad uit geweest. Ging iets na 3 uur 's nachts op de fiets naar Apkoude waar ze woont. En omdat ze die fiets nodig had de volgende dag of niet wilde laten staan in de stad. Terwijl de anderen met de taxi gingen. Afschuwelijk. Ze is tegen de verkeerde aangereden en vermoord onderweg. En die zaak schokt Nederland volkomen terecht. Vervolgens speelt Ajax thuis in de Johan Cruijff Arena daar vlakbij. En toen was er in de 17e minuut applaus voor Lisa. Nou, ik krijg weer kippenvel als ik het vertel. Dat was prachtig. Maar mijn gedachte daarbij ook. Ik vind het zo terecht dat Lisa dat eerbetoon kreeg. Maar werd nooit geklapt voor Rivaldo. Of
ook
voor
17.
Rovinho. Ook 17. Ook in de schaduw van de Amsterdam Arena. En dat is niet, misschien niet bewust. Maar het is wel, het laat zien dat de ene moord op iemand die one handshake away is van de meeste mensen in de maatschappij iets meer, veel meer losmaakt dan jongens uit Amsterdam, Zuidoost, van wie je eigenlijk misschien wat gedacht, ja, dat zal wel weer met drugs en dat zal wel een achterstandswijk en dat.
We kijken
dat is niet
verschillend
fair
naar onze kinderen.
Ja, terwijl elke 17-jarige is het toch een verschrikking als daar iets mee gebeurt. Zeker als er zoiets mee gebeurt, gewoon fataal. Want er worden ook veel jongens gewoon neergeschoten of in de benen geschoten. Dat heet tegenwoordig een leg day geven. Vroeger was dat in de sportschool, als je aan je benen ging werken in de sportschool. Maar nu in die wijken is een leg day, dat betekent dat je iemand in het been gaat schieten uit wraak of in afpersing. En dat is een staande term geworden. En dat fenomeen is ook zo afschuwelijk. Er zijn zoveel wapens. En dat maakt.
Is dit nou, want we weten de criminaliteit, de misdaad is afgenomen.
Jazeker.
Wel verhard en verjongd.
Ja, de bulk, de algemene jeugdcriminaliteit is al vele jaren veel sterk afgenomen. Ja. Alleen, er zijn groepen en soorten misdrijven die toenemen. Bijvoorbeeld het leggen van explosies in wijken. Wat een enorme letterlijke klap kan zijn voor de wijk. Maar wat enorme repercussies heeft.
Voor de ondernemers.
Voor degenen die getroffen worden. Voor de buren. Voor degenen die soms per ongeluk slachtoffer kunnen worden. Nou, in Den Haag hebben we natuurlijk die vreselijke zaak.
Ja, met die bruidszaak die is ingestort. Ja. Maar is nou, want jij bent 30 jaar misdaadverslaggever. En het is jou gelukt om in die 30 jaar altijd oog te hebben voor die hele omgeving. Zie jij in de samenleving ook een soort verharding over hoe wij oordelen over jonge criminelen?
Gelukkig is de samenleving niet één geheel. En ik zie wel, ja, hoe in Den Haag hierover wordt gesproken door te veel mensen. De Haagse politiek vind ik afschuwelijk.
Ja.
En dat, en als je ziet hoe soms politici van wie ik weet dat ze beter weten, van wie ik weet dat ze ook wel empathie in zich hebben, uit populisme zich afzetten tegen deze moeders. Er is een politicus in Den Haag, prominente politicus, die ik goed ken en die met wie ik bij de moeders ben geweest wel eens. De moeders van Diana Sadju in Amsterdam Zuidoost. 'S Ochtends vroeg vanwege omdat diegene daarna naar Den Haag moest, vanwege de agenda. En dat was een en al empathie, medeleven, invoeling. En dezelfde dag, en bij de buitengaan zei ik al, jij lijkt me wel schizofreen, want jij gaat zo meteen in Den Haag roepen dat iedereen keihard moet worden aangepakt en zo. En dat Haagse populisme, dat sleept een groot deel van de samenleving mee. En het is zo makkelijk om te denken, ach, het zijn maar criminelen uit bijvoorbeeld Amsterdam Zuidoost.
Ik denk dat ik weet wie je bedoelt, maar laten we het
niet
zeggen.
Ja, we gaan hier geen namen noemen, niet van iemand die er niet bij is. Maar,
precies, maar nou ja, ik zag het vanochtend ook. Hè. Dus ik zat vanochtend naar het debat te kijken van WNL. En dan is de stelling van de PVV. Nederland gaat helemaal naar de haaien. Iets in die trant.
Klopt door hun, ja. Maar goed.
Ja, nou ja, precies. En 50% van de misdaad komt door allochtonen. Zo wordt het dan gesteld. Als jij dan zoiets hoort, want jij weet echt van de hoed en de rand over misdaad. Hè. Jij loopt al 30 jaar mee. De politie komt bij jou te raden omdat jij een soort lopende archiefkast bent. En
niet elke week, maar het komt voor.
Alles weet van misdaad. Maar dus ook alles weet over hoe misdaad tot stand komt. Hoe luister je naar zo'n soort stelling?
Nou, dat is populistische bullshit. En degene die het poneert, weet het zelf ook. Ja. En dat vind ik het erge. Kijk, als het nou een vergissing was, dan kon je iemand nog bijpraten en dan zou het de volgende keer niet weer gebeuren. Nee, maar deze PVV'ers weten precies waar het over gaat. Kijk, ten eerste, wat is dan een allochtoon? Wie ga je allemaal meetellen? Want ik weet wat de PVDV doet. Iemand wiens overopa uit Marokko is gekomen, die wordt dan ook neergezet als allochtoon. En dan kun je het overzicht van rechtszaken kijken. En dan zie je, oh, er zijn veel namen die niet Jansen zijn.
Ja, maar wel gewoon in Nederland geboren.
Kom op, en dat weten ze heel goed. Ja. En dat is onderdeel van het probleem. Ik mocht 2 weken geleden Amsterdamse rechters toespreken. En er was ook een paneldiscussie bij. En dat ging erover. Wordt er bewust of onbewust, is er sprake van klassejustitie?
Ja.
Nou, en het is gewoon aantoonbaar.
Etnisch profileren.
Ja, en dat is niet met slechte bedoelingen. Ja. Ik bedoel, etnisch profileren komt vaak omdat politiemensen vroeger in de opleiding leerden, luister naar je buikgevoel. En je hebt als ervaren agent, heb jij zicht op, dan zie jij wat niet pluis is, wat wel. Nou ja, en als in jouw hoofd zit dat je vaker jongens die er Marokkaans uitzien hebt gepakt, met zo'n tasje, schoudertasje, en dat daar vaker drugs of wapen in zat dan bij de jongen van de hockeyclub, dan wordt het een self-fulfilling prophecy, dat je die vaker in de gaten gaat houden, dat je die vaker gaat aanhouden. En door onze hele straf,
de pakkans is gewoon groter.
De pakkans is groter. Vervolgens in de hele keten van straf is de kans op vervolging daarna ook groter. Van hetzelfde soort misdrijf wordt soms iemand met een exotische achternaam sneller vervolgd dan anderen. Dat zijn gewoon feiten. Plus in straftoemeting. En daar zijn ook goede redenen voor waarom een straf is iets heel persoonlijk. Een strafzaak is iets heel persoonlijks. Maar als nou Harro van de hockey, die heeft een mooie carrière in het verschiet. En die heeft al een baan en die heeft al goed.
Dat weegt mee, hè?
Ja, en bij het opleggen van de straf krijgt Harro eerder een taakstraf. Want
ook zou kunnen denken, Harro van de hockey, die heeft zo'n goede omgeving, die had toch beter moeten weten.
Ja, dat is nog erger. Maar de gedachte is dat soms, als we Harro in de cel gooien nu, dan verliest hij zijn baan, zijn goede baan, dan verliest hij zijn mooie huis, zijn studie, alles.
Ja. En we kunnen ons misschien beter in hem verplaatsen.
Dat. En het kan ook onbewust zijn, ja. Want in de diversiteit van de rechtspraak zijn grote stappen gezet daar waar het gaat om man-vrouw verhoudingen. 60% van de rechters, meer dan 60% van de rechters is vrouw tegenwoordig. Maar mensen met een kleur zien we heel weinig. En het kunnen invoelen van sommige achtergronden van cultuur, schaamtecultuur bijvoorbeeld. Waardoor ook gasten die letterlijk op de videobeelden zijn te zien in de rechtbank van een overval, tegen beter weten in ontkennen dat ze het hebben gedaan, omdat hun moeder achter in de zaal zit, die ook ziet dat hij het is, maar die het ook wil ontkennen. Omdat dat nu eenmaal hoort, je wilt je familie niet te schande maken, dus kun je maar beter ontkennen. Nou goed, al die dingen spelen
maar Paul,
mee.
En dit is toch gewoon theedrinkmentaliteit?
Ja, dat kan zijn. Ik zit letterlijk thee te drinken. Dus,
ik zeg dit natuurlijk heel flauw, maar jij legt gewoon eigenlijk heel helder uit van ja, in die statistieken zit van alles en nog wat. Ik denk dat er nog wel meer in zit. Ik denk dat als je een heel deel van de bevolking structureel wegzet als ik heb geen vertrouwen in jou, je bent hier voorwaardelijk. Ja, tuurlijk.
Oh, maar hier kunnen we uren over praten, Marjolein. Ja. Maar is het erg? Kijk, dat werd van Job Cohen altijd gezegd, dat is de theedrinker. Kijk, toen die verschrikkelijke moord op Theo van Gogh had plaatsgevonden, is niet zodanig de vlam in de pan geslagen als je had kunnen denken toen in de spanning, met die spanning in de samenleving. Misschien heeft het wel...
Maar weken geleden zagen we nog het extreemrechtse geweld op de straten.
Tijdens de opname van deze podcast hangt het weer boven de markt, omdat er zo'n extreemrechtse demo in Amsterdam bezig is. Ja. Maar kijk, ik ben geen softie, maar als iemand mij een softie wil noemen, mag ook hoor. Ik denk dat ik argumenten kan aandragen om te bewijzen dat het niet zo is. Maar,
nee, bovendien zit je al 30 jaar zit jij gewoon bovenop met je neus bovenop de misdaad.
Ik permitteer me wel de gedachte dat ik het breder zie dan puur dat digitale schuldig, onschuldig. En als ze me softie willen noemen, ik heb wel een keer een column geschreven over de achtergrond van een drillrapfete. En dan had je, zo'n messengevecht, wat toen de drill, nu is het wat minder, maar toen de drillrap heel erg was. Drillrap is bepaalde groepen, stromingen, jongeren, die hebben van die disrap, hele harde, met messen zwaaien en zo. En keihard zich afzetten tegen de andere groepen van een paar blokken verderop. En dan is het, je mag niet in ons blok komen, als je dat wel doet, dan kun je geshankt worden, gestoken. Nou, uiteindelijk was er in zo'n vete, toevallig weer in Zuidoost, maar het is niet alleen maar Zuidoost uiteraard, maar ik kom daar wel veel voor mijn werk. En was een jongen van 17 doodgestoken in zo'n gevecht met echt kapmessen, machettes. Uiteindelijk bij de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, ook een heel jonge jongen, in leeftijd 18 of 19, maar mentaal wel nog jongere jeugdiger. En die had dus uiteindelijk de fatale steek toegebracht. Bij zijn persoonlijke omstandigheden kwam aan de orde, dat wordt allemaal doorgenomen in een rechtszaal, dat hij als kind had die een of andere huidziekte, waardoor die nooit heeft kunnen worden geknuffeld. Zijn moeder werd ziek. Zijn vader werd ziek. De een ging dood, de ander ging dood. Hij ging bij een stiefvader wonen die hem niet bij machten was hem op te voeden. Samen met andere jongetjes in het huis nog. Een en al ellende. En dan komt het moraal van het verhaal. Hij had hechtingsstoornissen. Hij kon zich niet binden aan iemand. Maar nu had hij één iemand in zijn leven aan wie hij zich had gebonden. Het vriendje met wie hij was. En dat vriendje wordt bijna doodgestoken door de tegenpartij. En hij pakt zijn mes en steekt de aanvaller in zijn perceptie dood. Ik maak daar een column over ter nuancering van het gebeeld dat er één goed kamp en één slecht kamp is.
Je praat niks goed, maar je laat zien wat ergens toe kan leiden.
Ik geef de context, maar de haat die je dan krijgt via mails en denk maar e-mailadres staat eronder en iedereen mag me mailen. Maar denk ik wel, jongen.
We willen alles plat maken, heel simpel maken.
Ja, nou ja, kijk, van jouw werk als politica, bestuurder en mijn werk is dat de nuances de ruimte geven en ook meenemen. Tuurlijk moeten we niet de halve softies zijn die alles maar laten. Maar daar pleit ik helemaal niet voor. Ik pleit er wel voor je eerst even op de hoogte stellen van alle omstandigheden van het geval. En dat zou de PVV ook kunnen doen, maar dat doen ze niet. Omdat ze dat natuurlijk helemaal hun tactiek niet.
Nou, en ik denk vooral, hoe lossen we het op? En als we echt serieus willen dat we het oplossen en dat dus al die omstandigheden waar jonge criminelen in zijn opgegroeid verbeteren, dan voorkomen we misschien ook wel de criminaliteit. Dus willen we het echt oplossen? Of willen we alleen maar vingerwijzen omdat we het zo fijn vinden dat we de hele tijd naar één groep kunnen wijzen? Deze podcast mogen we niet cynisch worden, want deze podcast heeft zuurstof. En hoe krijg je zuurstof? Maar ik heb zelf het idee, als we investeren in projecten zoals jij net zo heel mooi vertelt over die tieners achter de tralies.
Ja, maar ook plannen voor Zuidoost.
In onderwijs.
De grote duurzame plannen, heel langdurig proberen daar dingen te verbeteren. Ja. Alleen, Weet je wat het grote probleem is? Politiek. En ik ben zelf niet zo liefhebber van politiek. Het probleem is dat het platslaan helpt je, ja. Politiek. En als jij...
Dat klinkt lekker.
Ja, en werken aan preventie. Dan kun jij 5 jaar later helemaal niet laten zien. Kijk eens, dit is door mij niet gebeurd. Weet je wel? Dat verkoopt gewoon niet.
Ja. En alles wat er niet is gebeurd, zie je niet. En alles wat precies. Er wel gebeurt, daar kan je meteen bovenop.
Ja, ja. En je kunt... En sommigen kiezen ervoor... de boel zo te verdraaien dat het gewoon in hun straatje past. En nu heb ik een vraag aan jou, Marjolein, als dat ook mag.
Zeker.
Je bent hier nu heel lang in Amsterdam politiek actief. En als wethouder al de hele tijd weer. Nu ga je uit die lieflijke Republiek Amsterdam met een hele aardige gemeenteraad en een vriendelijke oppositie. Ga jij naar dat rattennest daar in Den Haag. Waarom die guur rechtse wind? Wat trek je daar?
Nou ja, misschien wel precies hetzelfde als waar we het nu de hele tijd over hebben.
Verbaas
dus
me niet dat je
hoe wordt iets zo? Hè? Dat is toch ook hoe we dat met z'n allen doen. Dus hoe worden mensen crimineel? Hoe worden mensen niet empathisch? Dat is omdat we daar zelf niet genoeg in investeren. Omdat we het dus maar aan zijn lot overlaten.
Maar jouw persoonlijke werkleven gaat daar in Den Haag toch veel minder leuk zijn dan hier tussen dat guur rechts.
Er is veel meer te doen. Dus ja, ik denk dat daar waar meer te doen is. En ik geloof echt dat het schip wel kan kantelen. Ik denk, daar blijf ik van overtuigd dat de meeste mensen, al is het maar omdat ze willen dat ze in een veiliger land leven. En als we zo goed kunnen bewijzen dat meer veiligheid vooral wordt gecreëerd door meer investeren in onderwijs, zorgen dat de jeugdzorg op orde is, zorgen dat we ouders bestaanszekerheid geven, waardoor ze niet in zoveel stress zitten dat ze niet goed voor hun kinderen kunnen zorgen.
Maar het is een moeilijk verhaal, hè, tussen de populisten. Ja. Jij komt met dit genuanceerde verhaal tussen die populisten daar.
Ja, maar toch, kijk, je kan sommige mensen soms voor de gek houden, maar je kan niet alle mensen de hele tijd voor de gek houden. En het bewijs wordt gewoon geleverd. Hè? Dus ja, het is waar wat we net bespraken, hè, dat alles wat wordt voorkomen, ja, dat zie je niet meteen. En tegelijkertijd, als je ziet, als je in onderwijs investeert, dat het gewoon rendeert, dat het oplevert, dat het beter wordt. De criminaliteit neemt af. Dat kunnen we toch gewoon aantonen.
Ja, en als je veel slimmer met schulden omgaat, bijvoorbeeld. Ja. Als je ook stopt met boetes opleggen aan arme mensen.
Ja, dat hebben we ook gedaan in Amsterdam. We gingen mensen die gewoon al in armoede leven, gaan we dan vervolgens enorm lopen opjagen. Dus dat hebben we gezegd, nou, we geven gewoon een pauze om eerst die schulden op te lossen. Wat overigens dan weer jeugdzorg voorkomt. Want kinderen die hebben daardoor minder stress van hun ouders. Dus uiteindelijk, werkt dit. En ik ben
ik hoor
er zo
heel goed
van
wat
overtuigd.
Je zegt. En je snapt ook wel waarom ik het sta. Ik vind het heel moedig dat je het gaat doen.
Maar jij doet hetzelfde. Jij bent ook net zo moedig. Want jij hebt nooit in die 30 jaar jezelf laten verleiden tot cynisme.
Nee.
Veel van jouw collega's die zich wel degelijk daartoe hebben verleiden. En jij hebt ook een moment
Ik ben niet
gehad.
Alleen, hoor. Er zijn er wel meer die niet cynisch zijn. En de misdaadjournalistiek.
Maar er zijn wel
mijn maatje Wouter Laumans bijvoorbeeld.
Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar. Nee, het is ook goed dat je dat zegt. Dus er zijn er meer. Maar toch vind ik ook dat jij daarin, je bent nooit verhard geraakt.
Nee.
Zelfs niet toen je op een gegeven moment zelf bedreigingen had. Nee, er waren geen bedreigingen, ik moet het anders zeggen.
Nee, er was dreiging op mijn leven. Ze wilden me doodschieten en dat is gelukkig niet doorgegaan.
Ja, maar zelfs dat heeft er niet toe geleid dat jij verhard bent geraakt of cynisch bent geworden. Sterker nog, ik heb je eerder de andere kant op zien gaan.
Dat
heb
zou
ik daar
gelijk
in?
Ja, dat zou kunnen. Misschien of het dezelfde koers of misschien iets meer naar die empathie. Maar dat is ook met ouder worden, denk ik. We zijn ongeveer dezelfde leeftijd, denk ik.
Jij bent ook uit 74, zeg ik.
Ja.
In de voorbereiding. Ik weet niet, wanneer ben jij geboren?
Welke? 7 juni.
Oh, je bent net jonger. Oh, je bent even oud als mijn man. Precies even oud als mijn man. Zegt misschien ook wat.
We zijn ook nog collega's, want jouw man en ik kennen elkaar al heel lang. Als ik cynisch van zou worden, zou ik er mee kappen ook. Omdat dat past zo niet bij wie ik wil zijn. Maar het is niet zo dat je dan maar moet doen alsof je niet cynisch bent. Ik voel het ook niet zo. Ten eerste kan ik mijn werk wel loslaten. Ik kan echt van het leven genieten op allerlei manieren. Want dat vragen mensen zich vaak af. Je zit weer met die tachie en al bolle jos en allemaal geweld en liquidatie hier en gijzeling.
In jouw wereld is alles...
Het is allemaal ellende, maar ik kijk daarnaar en ik schrijf daarover. Maar ik denk dat ik vergelijk mezelf wel eens met oorlogsfotografen die zeggen wel eens, tussen mij en die oorlog waar ik inloop, zit die camera. Nou ja, en zo probeer ik het ook te zien. En
Wat zeg je daarmee? Dus doordat je erover schrijft,
om het professioneel, ja, de afstand, gewoon de journalistieke afstand proberen te houden.
Maar zie je het ook scherper?
Ja, je hebt dat nodig. Je hebt die stappen achteruit nodig om het geheel te zien. Maar je hebt die stappen achteruit ook nodig om niet cynisch te worden en om niet de half in mee te gaan of zo. En kijk, ik ben ook niet zo van de verbeterde jacht op primeurs ten koste van alles, snap je? En ik hoef mezelf hier niet heiliger voor te doen dan dat ik ben. We willen allemaal wel als eerste nieuws brengen. Maar soms, in ons journalistieke wereldje, is er soms een verbeterde jacht om zo snel mogelijk iets naar buiten te gooien, omdat je het weet, en dan het ongenuanceerd en platgeslagen te presenteren. En nou ja, mijn bevriende collega Wouter Laumans, die zegt altijd, we hoeven niet per se altijd het eerste verhaal te hebben, we moeten uiteindelijk het beste verhaal met de context en de duiding en alles hebben. Daar heeft hij altijd gelijk in. En als dat... dat vind ik ook het mooie eraan om te doen. Wat ik aan mijn werk zo leuk vind, is dat ik een heel belangrijk onderdeel is een heel breed netwerk te onderhouden. Dus politie, justitie, ik praat met iedereen. Politie, justitie, rechters, maar ook met criminelen en hun moeders en mensen om die criminelen en zussen. En dat geeft zoveel kleur aan mijn werk. En dan is het wel het spel om de juiste afstand te bewaren en om de criminelen heel duidelijk te laten weten wat je rol is, namelijk een onafhankelijke journalist. Zeker weten. En dat, maar niet elke crimineel is 100% van de dag een vreselijke klootzak. Ja. Dus dat is ook nog wel iets genuanceerder. En aan de andere kant, er zijn ook mensen die werken bij het Openbaar Ministerie, die liegen dat ze barsten soms. Dus snap je? Dus dat
zijn
is ook...
allemaal net mensen.
Nou ja, en dat, ja. En me in dat speel, dat brede speel wel begeven, maar wel, als ik ga publiceren, aan de zijlijn te staan en niet in het veld. Geen rol te spelen. Niet aan de kant van één partij te opereren. Niet de kant van de politie te kiezen, maar ook niet de kant van de advocaat. Maar dat vind ik leuk eraan.
Maar nog even jou daarin. Want ik heb me natuurlijk in jou verdiept voor deze podcast. En ik kwam er ook achter, dat wist ik eigenlijk helemaal niet, terwijl we elkaar toch al heel wat jaren kennen, dat jij zelf uit een gezin komt die een pleeggezin was voor veel...
Ja.
Kinderen met wie het niet zo goed ging thuis.
Zeker.
Heeft dit
nou, met wie het heel slecht ging thuis.
Ja,
met wie
het
thuis
het
niet ging, waardoor ze ergens anders moesten wonen.
Ja. En waar het ook niet altijd goed mee afgelopen
nee,
is.
Klopt.
Nee, klopt. Heeft dit nou jouw blik veranderd? Is het nodig om zelf zo'n ervaring te hebben? Ben jij daardoor zo empathisch en heel veel andere mensen misschien niet?
Nou, dat zou ik mezelf wel heel erg heilig verklaren. Maar nee, ik ben er pas gaandeweg achtergekomen dat eigenlijk wel meespeelt in hoe ik mijn werk doe. En het kijk, vanaf dat ik 9 was tot mijn 14, hadden mijn ouders, wij als gezin, maar goed, als 9-jarige had ik wel een stem zogenaamd, maar zij hadden natuurlijk besloten, 6 pleegkinderen altijd. Dus we kregen een huis toegewezen. Ik heb 1 zus. Dus we waren eigenlijk met z'n vieren eerst. En toen dan krijg je een grote woning toegewezen. En dan hadden we altijd 6 pleegkinderen gedurende 5 jaar. Nou, daar zit verloop in. Dus zijn er 13 geweest over de jaren heen. Ja, en dat zijn jongens en meiden. Die kwamen uit internaten. Die kwamen uit leefgroepen. Die kwamen uit, half de straat. En dat waren echt beschadigde kinderen voor een belangrijk deel. Maar kijk, als je zelf 9, 10, 11 jaar bent, is dat wat is, dat is normaal. Dat is, dus voor mij waren dat, ik noem ze plastic broertjes en zusjes, omdat het geen echte broertjes en zusjes waren. En,
ze waren niet van plastic, maar ze waren ook niet echt...
Nee, dus dat was mijn grapje toen. Van, zijn het dan geen echte, dan zijn het zeker plastic broertjes. Ja. Nou, en toen heb ik natuurlijk van heel dichtbij gezien hoe levens ook kunnen beginnen. Dat ik zo, en dat woord ken ik niet, geprivilegeerd was. Ja. Maar dat ik zoveel mazzel had gehad en zij zoveel pech. Ik ben in die internaten geweest waar 2 van de kinderen gewoond hadden. De schrik en de kou slaat je op het hart. Dat was gewoon een fabriek waarin ze probeerden die kinderen nog een beetje heel ouderwets op het spoor te houden. Als kind, ik voelde het gewoon meteen dat het afschuwelijk was. En dan sommigen waren thuis mishandeld, alcoholmisbruik, vechtgezinnen, weet ik veel wat allemaal. Moest ook heel erg wennen. Een meisje dat bij ons kwam wonen, had altijd in leefgroepen gewoond en durfde zich niet open te geven. Hield in zo'n café, sociaal, wat vroeger een Palestijnensjaal. Ja, nou, ja. Nu zijn ze helaas om een bepaalde reden weer in, maar... die hield ze tot net onder de ogen, omdat zij letterlijk niet haar masker wilde laten zakken. En dan gaandeweg zag je dat masker zakken en zo. Dat, als kind heb ik dat niet zo door. Maar later,
dan
als volwassen terugblikkend. Ja, en ik ging met mijn oogappel. Ik had 1 plastic broertje, Carlos, van Surinaamse origine. Kwam uit Rotterdam. Ik was echt fan van Carlos. En Carlos was denk ik 3 jaar ouder dan ik. 4 misschien. En op die leeftijd is dat heel wat.
Ja,
en
zeker. Carlos was kijk je enorm tegenop.
Ja, natuurlijk. En dan ging ik in de winkelstraat met zijn vrienden. Allemaal grote, met van die dreadlocks en zo. Grote gasten. En daar mocht ik dan ook mee. En nou ja, zo'n nepgouden ketting. En Mercedes-ster. En sorry alle mensen. Ik heb ook dat zo'n Mercedes-ster. Moest ik zelf doen van Carlos. Van de Mercedes afgetrokken. Dat was toen de hip-hop kwam. En dat was straats. En natuurlijk was ik als klein wit kereltje hun mascotte, maar had ik niet door. Ik was one of the guys, voor mijn gevoel. Nou, dat was voor mij fantastisch. Ik ging met hem naar de Surinaamse Soos, waar allemaal heerlijke geurtjes, eten, maar ook jonko's, maar had ik niet door. Heerlijke geuren, alles anders. Ik kon goed tafeltennissen, want dat was mijn sport als kind. En dan ging ik daar tafeltennissen tegen mensen. Het was een enorm lawaai. En uiteindelijk kreeg ik 25 gulden in handen gedrukt. Dat is ongeveer 1 miljoen voor iemand van 11 of 10. Ja. En dus op weg naar huis zei Carlos, niks zeggen, hier gaan we samen leuke dingen mee doen. Nou, ik sloeg natuurlijk meteen na 2 minuten door en liet mijn moeder dan moest het in het cadeaupotje om cadeaus voor te komen. Maar goed, even terug naar hoe het verder ging met Carlos. Carlos kon uiteindelijk zich toch maar niet aan de regels houden bij ons. Moest weg, is zwaar verslaafd geraakt. Aan de echt op straat beland. En uiteindelijk is hij overleden. Waarschijnlijk. We weten het niet 100% zeker. Maar hij is nog wel een keer naar een soort reunie gekomen. Toen was het al echt heel slecht. Ik vond het heel moedig dat hij kwam. En dat gaat door merg en been. Carlos is voor mij echt het voorbeeld van iemand. Hij was bijna eruit uit de misère. En is er toch weer ingegleden. En is toen aan de straat kapot gegaan. En is er niet meer. En pas veel later, toen ik al lang misdaadjournalist was, dacht ik, misschien heeft dat vanuit de jeugd speelt mee bij hoe ik kijk naar criminelen van wie ik denk, jullie levens zijn ook niet echt florissant begonnen. Je hebt ook heel weinig handvatten gehad om het goed te doen. Maar des te meer bewonder ik de jongens die het lukt. Hè? Want die zien we dan niet meer. Dat is ook natuurlijk wel cynisch. Degene die eruit weten te stappen uiteindelijk. Ja, die hebben een woning waar je werk en die worden elektromonteur. En je hoort nooit meer iets van.
Terwijl dat een zware weg kan zijn.
Het is heel wat knapper om vanuit die positie elektromonteur te worden dan hoogleraar vanuit een normaal gezin, zeg maar, met een goede opleiding, kansen.
Paul, deze empathie. Je stelde eigenlijk net al aan mij de vraag van ja, hoe gaat Den Haag veranderen? Maar als jij mij dit nou allemaal zo vertelt, wat is dan jouw tip? Want jij bent waarschijnlijk de laatste gast in deze zuurstofpodcast voor de verkiezingen.
Ja, ik had geen onderdeel willen zijn van de campagne, maar
Nee, je hoeft geen onderdeel te zijn van de campagne, want zo is het helemaal niet bedoeld. Maar ik denk dat we er allemaal mee opschieten als Den Haag wat empathischer wordt.
Nou ja, kijk, maar dat is ik ken dus mensen die grote prominente rollen spelen in Den Haag, die het eigenlijk deep down zijn. En jij weet wie ik bedoel ook. Ja. Maar die het uit populistische overwegingen doen alsof ze het niet zijn. En als dat in Den Haag kan keren, en dat komt vaak toch aangejaagd door de angst voor de rechtspopulisten om daar niet bij te kunnen horen, ga je hun norm, hun manier overnemen. Als dat in Den Haag zou kunnen stoppen, mede door jou toedoen, dan zou het wel weer een beetje de goede kant uit kunnen gaan. Kijk, ik hoef niet. Het midden is prima voor mij. Een normale regering een keer. Het hoeft niet meer dan dat te zijn, maar een normale regering die over 3, 4 hoofdpunten eens een keer in actie komt, in plaats van alleen maar mensen tegen elkaar in het harnas te jagen en extreem links, extreem rechts tegen elkaar het vechten, verbaal en helaas inmiddels ook op straat. Ja. Want het wereldwijd. Het gaat wereldwijd zo. En als gewoon de redelijkheid weer eens een klein beetje zou kunnen terugkomen, zou ik wel echt ons land gunnen.
En daar dus gewoon de tijd voor nemen en volhouden.
En je niet schamen om om redelijk te zijn. Ja. Want dat lijkt dus bij sommige populisten te gebeuren. Die zijn, als je ze even apart spreekt, zijn echt prima mensen. Maar als de microfoon aangaat van de Tweede Kamer of van de media, dan worden het ineens beestachtige populisten. Ik kan er niet tegen en ik denk en ik hoop dat daar winst is te behalen.
Thee is best wel lekker.
Ik hou er wel van. Gewoon
en dank je wel dat je dat met mij hier wilde drinken. En heel veel dank voor je enorme, inspirerende en vooral hoopgevende en zuurstofgevende verhaal. Dank je wel, Paul.
Graag gedaan.
Ga door.
Dank voor de uitnodiging nogmaals.
Dank je wel.